Exodus 4 vanaf vers 18, waar staat: Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jethro, zijn schoonvader, en zeide tot hem: Laat mij toch gaan, dat ik wederkeren tot mijn broederen, die in Egypte zijn, en zie of zij nog leven. Jethro dan zeide tot Mozes: Ga in vrede. Ook zeide de Heere tot Mozes in Midian: Ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. En de Heere zeide tot Mozes: Terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd: Laat mijn zoon trekken, dat hij mij diene. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneden vooruit haar zoons en wierp die voor zijn voeten en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En liet van hem af. Toen zeide zij: Bloedbruidegom, vanwege de besnijdenis. De Heere zeide ook tot Aaron: Ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem aan de berg Gods en hij kuste hem. En Mozes gaf Aaron te kennen al de woorden des Heeren die hem gezonden had en al de tekenen die hij hem bevolen had. Toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls. En Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had en hij deed de tekenen voor de ogen des volks. En het volk geloofde en zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht en dat hij hun verdrukking zag en zij neigden hun hoofden en aanbaden. En daarna gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tot Farao: Alzo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk trekken dat het mij een feest houden in de woestijn. Tot zover. Ja, hier zijn we terecht in de Oud-Testamentische geschiedenis. De geschiedenis van de roeping van Mozes om het volk van Israël te leiden uit Egypte, dwars door de woestijn, naar het bekende beloofde land. In het voorgaande schriftgedeelte, het voorgaande hoofdstuk met name, wordt gesproken over de roeping van Mozes bij de brandende braambos, waarbij de Heer Mozes uitverkiest als het ware om de leider te worden van het volk Israël, van de kinderen Israëls die tot dan toe woonden in Egypte en in slavernij waren, en waarvan het de bedoeling was dat zij uit die slavernij, uit het diensthuis zouden worden uitgeleid en uiteindelijk zouden komen in het beloofde land, in Kanaan. Nu is het zo dat deze geschiedenis bepaald gecompliceerd is. Er zit een heleboel aan vast, omdat juist deze geschiedenis van de roeping van Mozes een heleboel dingen in zich bergt. In de eerste plaats natuurlijk de omstandigheden van Mozes zelf. In de tweede plaats is het zo dat de geschiedenis van Mozes wat te maken heeft met de geschiedenis van Israël. Of anders gezegd, de roeping van Mozes heeft te maken met de roeping van Israël in die dagen, in het verleden dus. Maar bovendien is het nog zo, en dat is nog veel belangrijker, dat de roeping van Mozes en de roeping van Israël samen een beeld zijn van de van het inwerking treden van het nieuwe verbond. Hier gaat het om het begin van het oude verbond. Eventueel kun je zeggen het begin van de bedeling van de wet, maar in ieder geval is dat het oude verbond. Maar het begin van het oude verbond is tegelijkertijd een beeld van het nieuwe verbond. Zodat in de roeping van Mozes niet alleen het begin ligt opgesloten van het oude verbond, maar bovendien ook dat van het nieuwe verbond. En daarom is het zo'n ingewikkeld verhaal. En daarom worden er ook zoveel details genoemd die bepaald niet schokkend zijn voor de loop der geschiedenis, maar die wel degelijk van belang zijn voor de geestelijke betekenis en voor dat wat God ons heeft willen openbaren. We kennen misschien de geschiedenis van Mozes, hoe hij oorspronkelijk geboren werd in slavernij en eigenlijk bestemd was voor de dood, omdat nou eenmaal de farao bepaald had dat alle jongetjes uit het volk van Israël gedoopt moesten worden. En u kent waarschijnlijk de geschiedenis hoe Mozes gelegd wordt in een biezig mandje en op de Nijl gezet wordt. De Nijl die op zichzelf het beeld is van het leven van Egypte, omdat de vruchtbaarheid van Egypte nou eenmaal afkomstig is uit de wateren van de Nijl. En aan dat water wordt Mozes als het ware overgegeven en via de weg van dat water komt hij dan terecht aan het hof van Farao, eenvoudig omdat hij uit het water getrokken wordt door Farao. Dat is wat ze zelf zegt, bijvoorbeeld in Exodus 2. Daar staat in vers 10, Exodus 2 vers 10. En toen het knechtje groot geworden was, het jongetje dus eigenlijk gewoon, en toen het knechtje groot geworden was, zo bracht ze het tot Farao's dochter en het werd haar ten zoon. En ze noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Ik ken de geschiedenis, deze Mozes wordt gevonden door de Egyptische prinses, die dan een voedster zoekt voor het jongetje. En daardoor komt Mozes gewoon weer terug terecht bij zijn moeder, die bovendien de tante was van zijn vader, maar dat is om het ingewikkeld te maken. Ja, dat was zo. Jochebed was namelijk de moeistater, de tante van Amram, maar dat is om het ingewikkeld te maken nogmaals. Hè. Maar die situatie die komt bij de aartsvaders ook nogal eens voor. Maar goed, dat zoek je maar eens een keer uit. Maar in ieder geval, hij komt terecht bij zijn moeder, die toevallig ook nog de tante is van zijn vader. En daar wordt hij door gezoogd, dat wil zeggen, daar groeit hij bij op, totdat hij waarschijnlijk 12 jaar wordt, maar dat weten we niet zeker hoe dat precies zit. Maar in ieder geval, hij komt uiteindelijk terecht aan het hof bij Farao's dochter. En dan krijgt hij zijn naam mee en die naam is dan, zij noemde zijn naam Mozes en zeiden, want ik heb hem uit het water getogen. Het opmerkelijk is dat bij deze gebeurtenis in Exodus 2 vers 10, Mozes tot zoon wordt van Farao's dochter. Dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat hij de zoon wordt van de Farao, maar zo ligt het dan wel, want zoals bekend langzamerhand, de zoon is de erfgenaam en hij wordt dus de erfgenaam van Farao's dochter en daarmee feitelijk ook de erfgenaam van Farao zelf. Hij komt in de positie terecht die eigenlijk eens Jozef had ingenomen, want die nam ook zo'n positie in. Een vergelijkbare, althans. Dus Mozes werd tot zoon van eigenlijk de Farao en hij wordt genoemd Mozes, want ze zei, ik heb hem uit het water getogen. En dat is dan inderdaad de betekenis van de naam Mozes. In de eerste plaats is het zo dat de Hebreeuwse naam van Mozes, eigenlijk gewoon Mosje, of zoals de Duitsers zeggen Moos, gewoon Moze, of afgekort in Jiddisch Moos. Zo heette die dan. Dat woord dat betekent inderdaad in het Hebreeuws getrokken. En het eigenaardig is dat het maar een paar keer in de Bijbel voorkomt. Dus namelijk hier en nog twee keer. Het gaat er niet om waar het is. Dat moet u maar even voor lief nemen. Als u het echt weten wil, dan komt u me straks maar vragen. Maar het komt nog twee keer in de Bijbel voor. En in alle drie de keren, dus hier zowel als die andere twee keren, wordt er meteen bijgezegd dat het een trekken is uit het water. Het woord Moos, Mosje betekent dus het trekken of eventueel redden, maar het is elke keer als het in de Bijbel voorkomt, staat erbij dat het is uit het water getrokken en dat is van belang. Het blijkt namelijk dat als we uitgaan van de Egyptische betekenis van de naam Mozes, dat het dan wel degelijk letterlijk betekent uit het water getrokken. In het Hebreeuws wordt het vertaald met getrokken, maar dan wordt er expres nog bijgezegd dat het toch uit het water is. Maar in het Egyptisch betekent het uit het water getrokken, dus bekend ook, en dat is ook de conclusie die je hier moet trekken. Je moet ervan uitgaan dat deze Egyptische prinses nou helemaal geen Hebreeuws sprak of een Hebreeuwse naam gaf, maar in tegendeel een Egyptische. En ik krijg dan de goed Egyptische naam Mozes. Zoals de jongens bij ons Jan heten, zo heten ze daar Mozes, want we kennen er nogal meer bij die naam uit de Egyptische koningslijsten, zal ik maar zeggen. Want we kennen bijvoorbeeld Toetmozes. En Toetmozes, die naam betekent gewoon de zoon van Toet. Daar kan ik ook niet helpen, dat is een beetje een rare naam natuurlijk, maar hij heette nou eenmaal zo. Die Toetmozes. En verder krijgen we Ramses. Die naam die kent u waarschijnlijk wel. Ramses. Maar de naam is niet Ramses. In de zin van Ram 1, Ram 2, Ram 3. Dat is bij de graven van Holland zo. Hè? Dat weet u. Hè? Maar het is niet Ram nummer 6 en Mo nummer 7. Maar het is Ra. Want Ra is de naam van de zonnegod. De god die voorgesteld wordt door de zon, Ra. En dan Mzes, dat is gewoon de naam Mozes. En Ra Mzes betekent dus gewoon de zoon van Ra. En Toet Mozes betekent de zoon van Toet. En Mozes betekent alleen maar zoon. Mozes betekent alleen maar zoon. En net zei ik dat het betekent uit het water getrokken. En dat is nou het aardige, dat betekent het allebei. Maar we hebben misschien langzamerhand geleerd dat daar dus geen verschil tussen is. Want waar komen zonen dus vandaan? Ja, uit het water. Ja, dat bedoel je ook in overdrachtelijke zin. Maar zelfs in de letterlijke zin is dat zo. Zonen worden ook geboren uit het water. Ik heb het over natuurlijk water, over vruchtwater desnoods. Maar de Heer Jezus zei tegen Nicodemus, dat is niet genoeg. Je moet geboren worden uit een ander soort water. Je moet namelijk geboren worden uit water en geest. Oftewel uit geestelijk water. Om het koninkrijk gods te kunnen ingaan of dat te beërven. Kortom, om een zoon van dat koninkrijk te worden. Maar we zien dat een zoon inderdaad uit het water gehaald wordt. Maar in het algemeen is het zo dat daaraan in de schrift de gedachte te grondslag ligt. Dat het water bovendien een uitdrukking is van de dood, zodat de zoon tot stand komt door opstanding. En dat is precies wat met Mozes gebeurd is. Mozes was geboren eigenlijk en bestemd voor de dood, want zo was het nou eenmaal bepaald. En hij werd eigenlijk ook overgegeven aan de dood. Men liet hem gaan, men deed hem in een biezen mandje en zette hem op de Nijl. En daar ging hij weg, daar dreef hij af, zullen we maar zeggen. En dat is feitelijk dood, dat is namelijk scheiding. Maar wat er gebeurt is dat hij de wateren van de dood, laten we maar zeggen, overwint. En niet alleen aan het hof van Farao terechtkomt, maar bovendien zelfs teruggegeven wordt aan zijn moeder. Want al die dingen die spelen een rol. En nu ziet u dat het daarbij inderdaad gaat om dood en vervolgens opstanding. En hier ziet u meteen de manier waarop een zoon verschijnt in de wereld, namelijk via de weg van dood en opstanding. En dat principe, dat vinden we in Exodus 4 uitgebreid vermeld. Dus dat was even over de naam Mozes en over de achtergrond van Mozes. Want hij wordt immers genoemd in Exodus 4 vers 18, wanneer er staat: toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jethro, zijn schoonvader. En zeide: laat mij toch gaan, dat ik wederkeer tot mijn broederen die in Egypte zijn, en zie of zij nog leven. Hij vertelt dus niet precies wat hij gaat doen, maar wat er aan de hand is, is dat Mozes in de tijd toen hij 40 jaar oud was, wraak nam op een van zijn broederen naar het vlees. Kortom, hij nam wraak vanwege dat een Egyptische man een Hebreeuwse man doodsloeg. Dat was Exodus 2 vers 11. En dan lezen we in vers 12 van Exodus 2 dat Mozes erbij was en hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Dat is opmerkelijk, want deze gebeurtenis wordt aangehaald in Hebreeën 11. Waar het erom gaat dat Mozes in geloof gehandeld heeft. En ik moet u dan ook zeggen dat Mozes niet links en rechts keek om te kijken of er niemand hem zag. Maar hij keek alleen of er niemand was. En dat is een heel groot verschil. Hij keek alleen of er niemand anders was die wraak zou nemen. Of die de dood van deze Hebreeuwse man zou wreken. En er was niemand en dus deed hij het zelf. Ik weet wel, bij ons wordt het anders verteld. Mij is het ook anders geleerd vroeger. Dan zeiden ze, ja, Mozes was bang dat hij betrapt zou worden. Dus die keek eerst stiekem of er niemand was. En toen sloeg hij die Egyptenaar dood stiekem. En de andere dag bleek dat het toch waren die hem gezien hadden. En dat is nou het eigenaardige. Het ging er niet om of hij gezien werd. Hij werd gezien. Zie? Men heeft gezien dat hij dat deed. Dat hij om zich heen keek, was het niet om te kijken of het wel stiekem gebeurde. Het was om te kijken of er niemand anders was die voor de rechten van deze Hebreeuwse man zou opkomen. Er was niemand. En toen kwam Mozes, waarmee hij dus een beeld is van onze verlosser. Want daar is Mozes een beeld van, hoor. Mozes is een beeld van de Heer Jezus. Van wie gezegd wordt in dezelfde Hebreeënbrief dat hij kwam om Gods wil te doen. Dat er offer aan de dieren waren, die konden de zonde niet wegnemen enzovoorts. En aangezien er niemand anders was, kwam hij. En dat is een principe wat later herhaald wordt. Maar het is als gevolg daarvan in Openbaring, wanneer daar het boek met de zeven zegelen geopend moet worden. En dan is er ook niemand. En dan verschijnt alsnog het lam staande als geslacht. Hij is degene die de rechten heeft, hij is degene die de losser is. En hier is het Mozes die de functie van de losser en daarom van de bloedwreker vervult. Er was niemand anders en dus deed hij het zelf. En weet u nog dat later, hoe heette de man, Boas, ook eens een keer in zo'n situatie terecht kwam. Daar ging het niet om een dood, om een moord of iets dergelijks, maar daar ging het wel degelijk om het losserschap. Ging het om de Goël, de verlosser en daarmee de bloedwreker. Dat is volstrekt hetzelfde trouwens hoor. De verlosser of de bloedwreker. Het is namelijk het meest naaste familielid. En Boas was degene die zou kunnen lossen, maar de vraag was of er niet eerst een ander was. En er was eerst een ander, maar die deed het niet. Er wordt niet met namen genoemd, geloof ik. Maar het ging erom dat Boas die kon Rut en Naomi niet lossen. Er was een andere die eerst in aanmerking kwam en die deed het niet. En daarna kwam Boas zelf. En u ziet hetzelfde principe, dat er eerst gekeken wordt of er niemand anders is. En dan blijkt er niemand anders te zijn of niemand anders in staat te zijn om te doen wat er gedaan moet worden. En dan verschijnt hier Boas en in de geschiedenis van Rut, of hier Mozes in de geschiedenis van Rut is het Boas. En wat ons betreft is het de Heer Jezus zelf. Waar ze allemaal typen van zijn, vanzelfsprekend. Dus deze Mozes, als hij 40 jaar is, is hij nog aan het hof bij Farao. Maar dan doet deze situatie zich voort en dan blijkt dat hij moet vluchten voor zijn eigen leven. En dan komt hij terecht in Midian bij een priester daar. En daar gaat het nou even om, want het is een priester met 7 dochters. Dat was niet gek natuurlijk om uit te kiezen. Hè? Ja. Maar in ieder geval, hij had 7 dochters en die kwamen ook nog eens bij de putten om de drinkbakken te vullen. Dat is een thema wat we ook al kennen uit de geschiedenis van de aardvaders. En in verband met Isaac en zo, daar zullen we het maar verder niet over hebben. Maar er komen er ook herders en ze dreven haar vandaar. Dat gebeurde ook steeds in die dagen van de aardvaders. En dan is er Mozes als de reddende engel die het voor deze 7 dames opneemt. Enzovoort. En dan kan het niet uitblijven dat hij inderdaad met een van die dochters, met een van die dames trouwt. Een van de dochters van hoe wordt hij eigenlijk genoemd? Hoe heet nou zijn schoonvader? Hè? Jethro, ja, zo kennen we hem allemaal. Hè? Maar zo heet hij hier niet hoor. Hij heet hier Reuel. Ja. De eerste keer als hij genoemd wordt, heet hij Reuel. En hij wordt later weer zo genoemd hoor. Hier in de Exodus 2 vers 18 en later in nummer 10 vers 29 wordt hij weer zo genoemd. En dan blijkt duidelijk dat hij het is. Maar zijn naam is Reuel, maar zijn titel, en daar wordt hij meestal bij genoemd, is Jethro. Want Jethro betekent de voortreffelijke, of excellent. En daarom is het waarschijnlijk, dat is wel zeker, is het een titel. En terwijl zijn werkelijke naam is Reuel. En Reuel betekent vriend van God. Reuel, vriend van God. En Jethro betekent dat hij voortreffelijk is. Maar hij heeft een titel. Dat is ook niet zo gek trouwens dat hij een titel draagt. Want er staat van hem in hoofdstuk 3 vers 1. En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian. En deze Jethro was dus een Midianiet, maar bovendien was hij priester. En bij dat priesterschap hoorde kennelijk dan deze titel. Je kunt gevoelig aannemen dat elke priester, of dat de priester van Midian inderdaad Jethro heette. Dat is op zich niet zo gek, want de koning van Egypte heette altijd Farao. En in de dagen van Abraham, Isaac en Jacob, kortom van de aartsvaders, heb je steeds te maken met iemand die heet Abimelech. Maar het is niet een naam, dat is een titel. En daar gaat het nou maar om, hè? En zo is het hier ook. Maar deze man die is dus inderdaad priester. Hij is dus feitelijk de zoon van een priester, Mozes. De zoon van de priester van Midian. En Midian, daar zijn we weer heel dicht bij huis. Want Midian is eigenlijk een beetje familie. Want Midian is een van de zonen van, wie weet het uit zijn hoofd? Steek het vingertje maar op. Nee? Ja. En Midian is een van de zonen van Abraham. Ja, niet de eerste en ook niet de tweede. En daarna weet ik het niet precies. Maar hij is een zoon van Ketura. Ja, dus het was familie. Stamde ook van Abraham af. Net als Ismaël dus, stammen de Midianieten van Abraham af. Dus in de verte was het wel degelijk familie. Maar hoe dan ook, Mozes komt daar terecht bij de Midianieten, bij het familievolk zal ik maar zeggen. Zoals dat bij Jacob ook gebeurde, die kwam ook bij zijn familie terecht. En zoals het bij David gebeurde, die kwam bij Edom terecht. En zo zijn er nog meer van die voorbeelden. Maar in ieder geval, Mozes kwam daar terecht, kreeg daar een vrouw en bovendien twee zonen. Gerson was dat en Eliezer. Maar heb je die naam meer gehoord, hè? Eliezer. Die kwam ook al voor in de dagen van Abraham en Isaac. Als de zoon, als de allereerste zoon van Abraham. Bij gebrek aan lijfelijk zaad van Abraham was Eliezer als de knecht, de zoon van Abrahams huis. Zo staat het er ook, ik meen in Genesis 15, als ik het wel heb. Maar hier doemt die naam weer op, want Mozes is net als die aartsvaders een type van de Heer Jezus. En zoals Israël in zekere zin haar oorsprong vindt bij Abraham, Isaac en Jacob, zo vindt aan de andere kant Israël haar oorsprong bij Mozes. Want als we spreken over het volk Israël, de natie Israël, dan moeten we terecht bij Mozes, die Israël uit Egypte heeft uitgeleid en daarom ook de rol vervulde van de koning. Of eventueel het hoofd van de familie, als je het dan per se nog als een familie wil zien. En Mozes is dan ook de voorloper van de uiteindelijke koning over Israël, namelijk de Heer Jezus Christus. Dat is in het kort het verhaal. En het is zo dat Mozes nog een jaar of 40 bij die schoonvader blijft. En herder is, precies zoals die andere koning David, die van achter de schapen geroepen werd om Israël te regeren, zo was bij Mozes dus ook. En zo is het met de Heer Jezus feitelijk ook. Van hem wordt immers gezegd dat hij de goede herder is. Zijn leven stelt voor de schapen enzovoort. En je ziet op alle manieren, wijst dit naar voren en is dit profetisch over de Heer Jezus zelf. Maar goed, het zijn wat kleine achtergronden. Ik ga me terug naar Exodus 4 vers 18, waar het dus staat dat Mozes, nadat hij geroepen was, terugging tot Jethro, zijn schoonvader. En dan staat er dat hij tot zijn schoonvader zegt: laat mij toch gaan dat ik wederkeren tot mijn broederen die in Egypte zijn en zie of zij nog leven. En Jethro zei tot Mozes: ga in vrede. Je moet je zich voorstellen dat Mozes dan al 80 jaar oud is. Ja, en nog aan het begin van zijn carrière eigenlijk, hè? Want hij had het nog nooit verder gebracht als schaapherder. En zijn schoonvader leefde ook nog, dus daar kun je nagaan, ja. En dan staat er in vers 19. Ook zeide de Heere tot Mozes in Midian: ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Dus Mozes keert vanaf de brandende braambos, zullen we maar zeggen, terug naar zijn schoonvader. En wanneer hij daar is, zegt hij tot zijn schoonvader: laat mij gaan. En de Heer zegt daar tot Mozes: je kunt rustig gaan, want al de mannen die je zochten, die op een of andere wijze wat tegen je hadden, die zijn inmiddels gedood. Al de mannen zijn dood die uw ziel, namelijk die uw leven, zochten. Dus hij krijgt als het ware een soort vrijgeleide mee. Hier wordt trouwens Midian dan weer als eerste, het eerste genoemd hier in dit vers. Hè? Dat het uitdrukkelijk gebeurde in Midian, dus in het land van zijn schoonvader. En dan staat er in vers 20, Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen, voor zover ik weet was er nog maar ooit één genoemd in de voorgaande hoofdstukken, alleen Gerson. Maar dat doet er nou niet toe, hij heeft er kennelijk meerdere. Dus hij nam zijn vrouw, Zippora en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. Dat was dus in Egypte. Hij keerde weder in Egypteland, of naar, of in de richting van Egypteland. En hij nam de staf Gods in zijn hand, staat er hier ineens bij. En hier hebben we dus te maken met dat Mozes zijn roeping gaat uitvoeren. Dat voor het eerst. Hij heeft het allemaal geregeld en nou gaat hij op stap en gaat doen wat de Heer hem had opgedragen te doen. Nu is het zo dat Mozes daar aanvankelijk nogal wat tegen geprotesteerd had. Hij vond dat hij zelf niet de geschikte man daarvoor was. Hij dacht dat het verstandig was dat de Heer een ander zou kiezen. En tot vandaag aan de dag kun je dat uit Joodse mond nog wel eens horen. Dat de Heer eigenlijk beter een ander volk had kunnen kiezen. Dus tot vandaag aan de dag nog zo, ja. Goed, maar daar gaat het nou niet om. Maar Mozes had wat aarzeling gehad, maar hier is het dan toch zover dat hij naar Egypte gaat. Afdaalt naar Egypte. Egypte, wat overigens een beeld is van de wereld. En de slavernij is in Egypte is een beeld van de slavernij. In de eerste plaats de slavernij van de mens onder de zonde. Het diensthuis. De wereld waarin de mens helemaal niet vrij is, maar op een of andere wijze slavenarbeid verricht. Hij heeft niet de vrije keus, maar is aan zijn lot en aan zijn juk overgeleverd. En naar dat diensthuis gaat Mozes. Hij keert naar Egypteland. En dat op een ezel staat er, en met heel zijn familie, zijn vrouw en zijn zonen, en op een ezel. En hij heeft de staf Gods in zijn hand. Het plaatje wat je dan voor je krijgt, het begint verdacht veel te lijken op Maria en Jozef, die vervolgens ook naar Egypte gingen. Op het ezeltje, weet je nog? Ja, ja. Op de vlucht, omdat zijn leven gezocht werd enzovoorts. Maar in ieder geval, het is een overeenkomstig plaatje. Dat is op zich helemaal niet zoveel bijzonders, omdat dat de hele Bijbel door voorkomt. Voor mensen die op stap zijn met een ezel, of naar Egypte, om daar dan vervolgens uit terug te keren, want dat is wel degelijk de bedoeling. Ook van Abraham vinden we in de Bijbel vermeld dat zodra hij in Canaan kwam, kwam er hongersnood in het land en hij ging dus door naar Egypte om vervolgens van daaruit, van Egypte uit terug te keren naar Canaan. Hetzelfde gebeurt hier met Mozes en hetzelfde gebeurt met de Heer Jezus later. En hetzelfde is uiteindelijk ook met Israël zelf gebeurd. Israël zelf is naar Egypte gegaan en werd eruit verlost. Want op die wijze komt de verlossing tot stand. Dit alles, dat hele principe, daarvan wordt in de Bijbel gezegd dat ter vervulling is van de profetie waarin gezegd wordt, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En het principe blijft dat Egypte een beeld van de wereld is en dat de zoon Gods uit deze wereld geroepen zou worden. Ik heb dat al uit de treuren in het verleden aangehaald, dat namelijk de zoon Gods verwekt werd of geboren werd op een bepaalde dag, zoals Psalm 2 zegt, heden heb ik u gegenereerd. En dat was de dag waarop hij opstond uit de dood en vanuit deze wereld getrokken werd en gezet werd in de hemel aan de rechterhand Gods. Daar gaat het om. Zie, uit Egypte geroepen wil dus overdrachtelijk zeggen uit deze wereld geroepen. En de verlossing komt tot stand via deze wereld. U zult misschien zeggen, ja, maar de verlossing is toch een verlossing uit deze wereld. Jawel, maar het punt is dat in de hele Bijbelse historie duidelijk is dat het begin van het verhaal niet ligt in Egypte, maar het begin van het verhaal ligt voordat men maar in Egypte is. Men is eerst buiten Egypte, dan gaat men naar Egypte om vervolgens daaruit verlost te worden. En dat is dus een plan in drie fasen, maar daar komt het op neer. En dat is ook de strekking van altijd die drie dagen in de Bijbel. Het heeft alles te maken in breedste verband met de zogenaamde restitutieleer. Dat wil zeggen de bestaan van de oerschepping oorspronkelijk, die dan in zonde valt en daardoor in slavernij terechtkomt en die vervolgens daaruit verlost wordt. En dat verlossingswerk, dat is gaande. En precies hetzelfde gebeurt met de Heer Jezus zelf, de verlosser. Hij die het geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, heeft zichzelf vernederd. De gestalte van een slaaf, van een dienstknecht aangenomen in Egypte dus. Nou ja, overdrachtelijk, maar in Egypte, in de wereld namelijk. Om vervolgens daaruit verlost te worden via de weg van dood en opstanding. Dus altijd weer datzelfde verhaal. En dan gaat het hier ook om. En als die Mozes en de zijnen dus gaan naar Egypte, op de ezel of met de ezel, dan is dat de uitdrukking van de slavernij waarin de mensheid, de wereld zelf terechtgekomen is, maar bovendien, en dat is veel belangrijker, is het de uitdrukking van de vernedering van de Heer Jezus zelf, die als de verlosser uit de hemel nederdaalt, zal ik maar zeggen, en gekomen is in deze wereld om het volk te verlossen. En dan ben ik nog niet klaar, want ik heb u gewaarschuwd, het is een gecompliceerde zaak. Want de slavernij in Egypte is bovendien nog heel speciaal een beeld van de bedeling van de wet, waarover we het in het volgende jaar hopen te hebben. En het gaan van Mozes naar Egypte is een beeld van de komst van de Heer Jezus, van de menswording van de Heer Jezus hier op aarde, die geworden is uit een vrouw en geworden is onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En dat is dan Galaten 4. Ik citeer het gemakshalve maar even uit het hoofd. Dus op alle mogelijke manieren is het een beeld van hoe die verlossing tot stand komt. Of het is op alle mogelijke manieren een uitbeelding van het complete heilsplan van God. Nou, de oorspronkelijke situatie, daarna de vernedering en vervolgens de verhoging. Die oorspronkelijke situatie, de oorschepping, daarna de val van de wereld en het bestaan van de wereld zoals die nu is. En daarna de wedergeboorte daarvan, kortom, tot stand komen van een nieuwe schepping. Oftewel, de verlossing uit Egypte. Het is allemaal precies hetzelfde verhaal. Op een ander niveau toegepast. De ezel, overigens, wordt niet voor niks genoemd. Want de ezel die speelt ook de hele Bijbel door een belangrijke rol. Dat wil zeggen, niet voor de geschiedenis, maar wel voor de typologie. De ezel van Biliam is natuurlijk de meest bekende. Het beest met die niet alleen grote oren, want dat hebben alle ezels. Maar die had nog een grote mond ook, hè? Ja. Ja, en de ezel komt nog wel eens meer voor. Ik denk even aan Saul, die op zoek was naar ezels en dan prompt tot koning gezalfd wordt, hè? Ja, die dingen gebeuren allemaal. Oh, dat komt zo ontzettend vaak voor. En uiteindelijk natuurlijk, Zachariah 9 is het geloof ik, waar het staat, zie uw koning komt op een ezelsveulen. Ja, hetgeen vervuld wordt, heel letterlijk, want dat is de letterlijke vervulling, hetgeen vervuld wordt bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Maar de veel belangrijker geestelijke vervulling daarvan is natuurlijk dat de ezel een beeld is van de dienstknecht. Van de vernedering dus. En daarom de komst van de koning op een ezel wil dus eigenlijk zeggen dat de koning helemaal geen koning is. Of voorlopig nog niet. De koning komt namelijk als een dienstknecht. Koningen rijden niet op ezels, koningen rijden op paarden. Als er dan toch sprake is van een ezel, spreekt het over de vernedering van de koning. Zie? En dus heb je met Saul ook. Saul, wiens naam betekent de verkozene. De uitverkoren Saul die is betrokken bij ezels. Ik geloof zelfs 3 dagen lang, als ik het goed onthouden heb. En dan wordt hij tot koning gezalfd uiteindelijk. Kijk, dat is het verhaal. Ik weet wel, ik zeg het nou niet erg gedetailleerd, maar dat doe ik met opzet. Want hoe gedetailleerder het wordt, hoe meer ik afsnij. Maar hoe algemener ik het zeg, hoe makkelijker de algemene principes daarin te herkennen zijn. Deze tocht van Mozes dus naar Egypte. Op de ezel, of met de ezel, is een beeld van de menswording van Christus. Menswording van de Heer Jezus in vernedering. Daar is de ezel een beeld van. En dan staat er vervolgens nog wat bij. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. Ja, wij zouden denken, hij had zijn eigen staf in zijn hand. En dat was ook zo. Maar het aardige was dat die staf was de staf Gods. Ja, dus de staf zal ik dan maar zeggen. Dan neem ik een hele grote sprong naar Psalm 23. Hè? Dat is die staf waarvan gezegd wordt dat hij ons vertroost. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij, staat daar. En dan gaat het over de staf Gods. Maar niettemin blijft dit natuurlijk de staf van Mozes. Daar was namelijk wat mee, want dat is in het voorgaande gedeelte van dit hoofdstuk al verteld. Wat er met die staf is. Die staf wordt namelijk het eerst genoemd in vers 2. Namelijk. Daar staat in Exodus 4 vers 2, en de Heere zei tot hem, wat is er in uw hand? En hij zei, een staf. En hij zeide, werp hem ter aarde. En hij wierp hem ter aarde. Toen werd hij tot een slang. En Mozes vloot van haar. En toen zeide de Heere tot Mozes, strek uw hand uit en grijp haar bij haar staart. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar en ze werd tot een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat u verschenen is, de Heere, de God hunner vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Over die staf gaat het. En dan is het eigenaardig, dan komen er nog 2 tekenen. Dan staat er in vers 6, en de Heere zeide tot hem, steek uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem, daarna trok hij ze uit en ziet zijn hand was melaats. Dat heeft Napoleon ook niet geweten. Hè? Ja. Wit als sneeuw, staat er. En dan vers 7, steek uw hand wederom in uw boezem. En hij stak zijn hand wederom in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit zijn boezem en ziet, zij was weder als zijn ander vlees. Dat is het 2e teken. En er is nog een 3e teken, namelijk in vers 9. Het zal geschieden, zo zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen. Zo neemt van de wateren der rivier, het water van de Eufraat dus, of van de Eufraat, van de Nijl. De Eufraat is die van Babylonië, de Jordaan is die van Israël en de Nijl is die van Egypte, hè. En er staat, neem van de water der rivier en giet ze op het droge, zo zullen de water die gij uit de rivier zult nemen, diezelfde zullen tot bloed worden op het droge. Dus hij krijgt drie wonderen te doen, drie tekenen, en dan wordt er uitdrukkelijk gezegd, dat hebben we zojuist gelezen. Nee, dat hebben we nog niet gelezen, dat zullen we straks lezen. Maar er wordt uitdrukkelijk gezegd in vers 17... Neem dan deze staf in uw hand waarmee gij die tekenen doen zult. We hebben maar gelezen van één teken wat met de staf gedaan werd. Dat wil zeggen, de staf werd op de grond gegooid en werd het een slang en weer opgepakt en dan was het weer een staf. En die andere tekenen, wordt niks over een staf gezegd, maar er staat uitdrukkelijk dat ook die tekenen gedaan worden met de staf. Neem dan deze staf in uw hand waarmee gij die tekenen doen zult. Dat betekent dat alle drie die tekenen te maken hebben met die staf. Of met anders gezegd, dat de drie tekenen in feite één teken zijn. Het teken namelijk van de staf. En daar komt waarschijnlijk het gebruik vandaan. Nee, het komt daar niet vandaan, maar het houdt er wel verband mee. Dat toveren gebeurt met een staf, hè? Dat weet u, hè? Dat gebeurt met een toverstaf. Ja, dat stamt niet van hier, dat stamt nog van nog veel vroeger. Dat is heel eigenaardig. Het meest bekende staf, denk ik, is die van Sinterklaas. Maar dat komt omdat het... wat is het? 6 december, hè? Ja. Maar de meest bekende staf uit de geschiedenis is waarschijnlijk de staf van Hermes. De Hermesstaf. En Hermes, daar komt het woord hermeneutiek vandaan. Hermes, dat is de man die alle geheimen der wereld kent. De grote tovenaar, zal ik maar zeggen. De grote wonderdoener uit de oudheid. En Hermes wordt wel vereenzelvigd met Set, de zoon van Adam. Maar ik denk dat niet klopt. Ik weet zeker dat Set een type is van Christus. En ik denk dat Hermes dat ook is dus. En dat de verhalen in feite worden toegeschreven aan Hermes. Maar dat het eigenlijk thuis hoort bij Christus zelf. Maar de meest bekende staf is die van Hermes, waarmee hij dan zijn toverij pleegde, zijn wonderen deed. En het punt is heel eenvoudig, dat welke wonderen we ook in de Bijbel tegenkomen, ze hebben allemaal één en dezelfde betekenis. En die betekenis wordt voorgesteld door de staf. Als je een afbeelding ziet van de Hermesstaf, en die ziet u waarschijnlijk vaker dan u denkt, dan zal blijken dat het een soort kruis is. Even kijken, als ik hem heb.
Die Hermesstaf ziet er, dacht ik, zo uit.
Zien dat er nog wat aan mankeert, maar zo is hij ongeveer. Dat wil zeggen, het is eigenlijk een soort kruis waarbij de bovenste punt van het kruis min of meer een lus is. Maar het is een staf. Ja, hij is dan wat langer misschien, maar daar gaat het nou niet om, hè. De zaak is namelijk dat een staf sowieso het beeld is van opstanding. Het is wat moeilijk uit te leggen, vooral omdat ik het nog netjes moet zeggen ook. Dat is vaak het probleem. Want een staf is niks anders dan een fallussymbool en spreekt dus over voortplanting. En een staf spreekt dus over de volgende generatie en over, laten we maar gewoon zeggen, over wedergeboorte. Want daar gaat het uiteindelijk om. Nou ja, over geboorte en over verwekking. Maar elke geboorte of verwekking is een beeld van wedergeboorte. En dat is wat door de staf wordt uitgebeeld. Altijd. Hier is het woord vertaald met staf trouwens, maar dit woord wat hier zo vertaald is, is het normale woord in de Bijbel voor de stammen van Israël. Want een staf is een stam, en dat uit de stam leven komt, dat is, dacht ik, wel duidelijk. En verder wordt het vertaald met roede, maar het zijn allemaal synoniemen en ze hebben allemaal ook dezelfde overdrachtelijke betekenis in verband met de voortplanting. En het aardige is dat ik in de tijd is een keer een twistgesprek had met een Jehova's getuige. Toen was ik hem aan het uitleggen de betekenis van het kruis. Dat wist ik veel, want ik heb dat nooit geleerd. Maar toen bleek achteraf dat die jongens die geloven niet in een kruis. Hè. Die zeggen dat Jezus niet het eigen kruis is, maar aan een paal gehangen. Want, zeggen zij, Stavros, dat is niet een kruis. maar dat is het oorspronkelijke Griekse woord voor paal. En daar hebben ze nog wel gelijk in ook. Alleen is het zo dat dat woord weliswaar van oorsprong betekent paal, maar daarom betekent het dat nog niet als het ook in de Bijbel voorkomt. Want dat is wat anders. Hè? Wij leren altijd dat de betekenis van een woord niet afhangt van de oorsprong van het woord, van de etymologie, maar het hangt af van het gebruik. Dus we houden het maar gewoon op een kruis. En de Jehovah's getuigen zitten er wat dat betreft naast. Maar die man die werd zo kwaad. Hij zegt, wat dacht u nou, dat zo'n heidens symbool als het kruis, dat dat in de Bijbel zo zou voorkomen? Want hij wist heel goed dat het kruis inderdaad zo'n uitgebreid symbool is onder alle volken der wereld. Vaak een heilig symbool. Hè? En dat is zo inderdaad. Maar wat de man kennelijk niet besefte, was dat een paal een nog veel heidenser symbool is. Meestal in verband gebracht met zogenaamde vruchtbaarheidsrituelen, want wij weten niet meer waar het voor staat, namelijk wat het de betekenis wat voor betekenis het heeft. Maar zo'n stouwer, zo'n paal is net zo goed een beeld van dood en opstanding, net zo goed als het kruis dat is. Dus het verandert in feite nauwelijks iets. Maar al die opgerichte stenen, obelisken, totems en hoe ze maar heten mogen, scepters of staven, het is allemaal dezelfde betekenis. Of men het weet, ja, dat weet ik ook niet, dat is mijn zaak ook niet, maar wij weten het, daar gaat het om. Namelijk, het is een beeld van opstanding, van nieuw leven namelijk, van dood en opstanding. Kortom, dat is de manier waarop de verlossing tot stand komt. Ik had bijna gezegd, dat is ook de manier waarop de besnijdenis tot stand komt, maar daar mag u nog een poosje over nadenken. Die staf namelijk, die Mozes in zijn hand had, daarvan wordt gezegd, werp hem ter aarde. En hij doet dat, en zodra die staf op aarde geworpen wordt, er staat niet laat hem vallen, nee, werp hem ter aarde, het gaat om een nederwerping. En dus ook om een vernedering. Zodra dat gebeurt, blijkt die staf een slang te zijn. De kunst is, zeg ik altijd, om het goed te vertellen. Niet hij verandert in een slang, dat zei ik niet. Maar toen bleek de staf een slang te zijn. En daarna werd hij weer van de aarde opgepakt. En zodra hij weer los was van de aarde, zeg ik dan maar, toen bleek het weer gewoon een staf te zijn. En dat is nou waar het om gaat. Want staf, als ik het heel fundamenteel zeg, is een beeld van potentie, van vruchtbaarheid, van macht dus, van kracht. Wij zouden zeggen, vanuit het Nieuwe Testament en vanuit de brieven van Paulus, opstandingskracht. Ja, dat is het natuurlijk ook. Maar het is gewoon de kracht van de levende God. En zodra die op aarde geworpen wordt, vernederd wordt, wat verschijnt er dan? Een slang, en u weet wat er met de slang gebeuren moet. Die moet weer verhoogd worden. Want deze slang is inderdaad een beeld van de Messias. De slang is de Nagash, zeggen we dan. Een Nagash, het woord voor slang, dat is op een of andere wijze, nou vier getallen, maar daar gaat het niet om. Maar het is op een of andere wijze verwant met het woord voor Messias, Mashiach. 358, zeggen we dan. Hè? Dat is de slang, oftewel de Messias. En dus ook niks nieuws, omdat natuurlijk in Johannes 3... vers 14, 15 en 16, uitdrukkelijk gesproken wordt over de slang die in de woestijn verhoogd werd en die een beeld is van de zoon des mensen die verhoogd moet worden, opdat een ieder die in de verhoogde slang gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En de verhoogde slang, dat is die staf in de hand van Mozes. Zie? Ja, nadat hij hem weer opgeraapt heeft, bedoel ik uiteraard. He? Want daar zie je wedergeboren. Het is een staf, het wordt een slang. Wanneer die op aarde, in het stof der aarde geworpen wordt, is de vernedering. Maar het is de menswording van de Heer Jezus. Maar zodra er weer een verhoging is, zodra hij weer van de aarde wordt opgenomen, is het weer de staf. En dat is die staf van Psalm 23. Uw stok en uw staf. Beide woorden hebben dezelfde betekenis uiteraard. Die vertroosten mij. En dat is het Nieuwe Testament. Wordt het gewoon rechtstreeks gezegd. Het is de kracht van de opgewekte Christus die in ons werkt, die ons bemoedigt enzovoorts. En de staf is dus een beeld van opstanding en daarmee van eeuwig leven. Eigenlijk is de staf dus een beeld van God zelf. Maar dat is heel fundamenteel. Heel ver weg. En u ziet dat, dat het de staf en het kruis verenigd zijn in die beruchte Hermes staf. Men zal het ons wel kwalijk nemen dat we dat noemen, want het is een symbool uit de magie, uiteraard, waar we die dingen gebruiken. Maar daar gaat het nou niet om. Al die dingen hebben een oorsprong. Zie? En als we die oorsprong weten, dan hoeven we ook vervolgens niet meer zo bang ervoor te zijn. Het principe blijft dat die kracht, die ook in deze staf geïllustreerd wordt, dat die kracht werkt in ons. De kracht van de opgewekte Christus namelijk. En dan ben ik min of meer verplicht om die andere tekens ook toe te lichten. Er staat namelijk, steek uw hand in uw boezem en toen kwam hij eruit, toen was hij mee laat. Dat is precies hetzelfde verhaal. Zodra God zich gaat bemoeien met de gang van zaken in de wereld verschijnt als de Heer Jezus, dan komt hij in deze wereld als vlees en bloed, maar bovendien voor ons tot zonde gemaakt. En dat is die hand. Ik zeg het wat vlug, omdat ik daar niet bij stil wil blijven staan. Ik moet verder naar het tweede deel van dit hoofdstuk. Maar de hand, de jat of de jot, kan opgevat worden als de Joods en de Joods. Kortom, de erfgenaam van Juda, de leeuw uit de stam van Juda is de Heer Jezus zelf. En daarom is de hand in de eerste plaats Christus zelf, die inderdaad melaats wordt. Want melaatsheid is een beeld van de zonde. En daarna wordt de hand genezen. Daar gaat het om. Nu ziet u precies hetzelfde verhaal. Hij wordt melaats en daarna is hij weer genezen. En de staf wordt een slang en daarna is het weer een staf. En dan krijgen we het derde teken. Dat is het water uit de rivier wat gegoten wordt op het land. En daar in bloed blijkt te zijn, leven blijkt te zijn. Maar bovendien daar ook uitgegoten wordt. En dat is een beeld van het woord van God wat in de wereld verschijnt en dan leven voortbrengt. En dan zeg ik maar even heel vlug. En dan heb ik het, ja, er valt zoveel over te vertellen over die dingen. Bloed is namelijk een van de betere soorten kunstmest ook. Hè? Men geeft planten en bomen water, maar sommigen geven men niet alleen water, maar ook bloed. Water en bloed namelijk. Want dat is leven. Beide zijn leven. Bovendien in 1 Johannes 3. 1 Johannes 5 is het. Worden ze alle drie genoemd. Hè? Het water, het bloed en de geest. Want alle drie zijn leven. Daar gaat het om. En zo is hier ook het water wat uitgestort werd, wat van boven naar beneden komt, zal ik maar zeggen, blijkt leven te zijn. En ook dat is een beeld van de menswording van de Heer. Het was een incarnatie. Kortom, op het moment dat Mozes geroepen wordt om te gaan naar Egypte, krijgt hij een paar tekens mee te doen die een beeld zijn van dat de Heer zal komen naar Egypte, maar dan overdrachtelijk, bedoel, naar de wereld. En bovendien spreekt het over de wijze waarop dan die verlossing tot stand zal komen. Zo ligt het ongeveer. Nou, en dan zijn we weer terug in vers 20 van Exodus 4. Mozes nam de staf Gods in zijn hand. Die staf spreekt dus van opstanding. Het gaan naar Egypte is op zich een vernedering. Het heet trouwens een afdalen naar Egypte. Hier heet het niet zo. In de Bijbel staat het uitdrukkelijk zo. Egypte ligt beneden en Kanaan is hoog. Zie, en het gaan naar Egypte is sowieso dus een vernedering, uitgedrukt ook in deze ezel. En aan de andere kant is er een teken van verhoging, de opgerichte staf namelijk, die een beeld is van de opstanding. En daar zijn we helemaal terecht bij de Heer Jezus, die zichzelf vernederd heeft, gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Waarom? Wel vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Of zoals Filippenzen het gewoon verder zegt, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven die boven alle naam is, enzovoorts. Ja. Moet ik ineens aan denken dat de naam Mozes het omgekeerde is van de naam, hè? Van Shem, namelijk van Sem. Het is een naam die naar beneden gericht is, de andere kant op gaat. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Ik ga verder naar vers 21... Daar staat, en de Heere zeide tot Mozes, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao die ik in uw hand gesteld heb, doch ik zal zijn hart verstokken dat hij het volk niet zal laten gaan. Dus hij krijgt opdracht te doen uitdrukkelijk wat hem opgedragen is. En ook dat is iets wat op de Heer Jezus Christus van toepassing is, die van zichzelf zegt dat hij niets doet zonder dat zij daartoe de opdracht heeft gekregen van zijn vader. En aan de andere kant dat hij niks spreekt zonder dat die woorden hem gegeven zijn van zijn hemelse vader. Maar er staat hier al dat God zal het hart van de farao verstokken, verstarren dus. En zodat hij het volk niet zal laten gaan. Ik heb het eens nagekeken bij de Joodse commentaren voor de aardigheid. En ook daar wordt erop gewezen dat God weliswaar het hart van farao verhardde. Maar zegt men, er staat 9 keer dat God het hart van farao verhardde. Maar er staat 10 keer dat farao zelf zijn hart verhardde. Ja, dat is nogal wat. Het punt is dat farao eerst zelf niet wilde. En na verloop van een aantal malen zegt de Heer van nee, nou hoeft het ook niet meer. En hij krijgt geen kans meer. En de geschiedenis heeft gewoon verder zijn loop. Maar het hart van farao is verhard. Nadat hij eerst zelf zijn eigen hart verhardde. En het bijzondere daarvan is natuurlijk dat deze geschiedenis van de farao, wiens hart verhard wordt, aangehaald wordt in Romeinen 9 en dan in verband gebracht wordt met Israël zelf. Want daar wordt geleerd dat Israël zich verhard heeft gedurende de bedeling van de wet. Israël nooit tot geloof heeft willen komen. En dat daarom die verharding en die verblinding nu ook over Israël ligt. En daarom staat er zo, God ontfermt zich over wie hij wil, Romeinen 9, en hij verhardt die hij wil. Een voorbeeld wordt gegeven van deze farao. Maar niettemin, ondanks dat Mozes van tevoren gezegd wordt, denk erom, die farao zal niet doen wat je vraagt. Bovendien, ik zal zelf zorgen dat hij het niet doet. Krijgt Mozes toch de opdracht om zijn roeping te volbrengen. Om zijn opdracht uit te voeren. En dat is precies wat later met zoveel profeten ook gebeurde. De profeten worden gestuurd met een boodschap. En er wordt erbij vermeld dat het volk weliswaar niet zal luisteren. Maar ja, er moet nog eenmaal een boodschap gepredikt worden. Waarom? Tot redding van het volk? Nee, maar tot verheerlijking van God. En daar gaat het ook. Ook hierom. Mozes wordt gezonden. En het blijft zo dat Mozes hier gezonden wordt en farao verhardt zijn hart. Maar dat later de Heer Jezus gezonden wordt en Israël verhardt zijn hart. Want zo ligt het. Maar daar komen we nog op. In de volgende verse. Namelijk vers 22. Dan zult gij tot farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Dus het is de eerste keer dat van Israël gezegd wordt dat het de eerstgeborene is. En dat niet alleen, maar het is zelfs de eerstgeboren zoon van God. Let wel, niet van de Heer Jezus wordt het hier gezegd, maar van Israël zelf. Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Dat is een belangrijke waarheid, want die geboorte die heeft natuurlijk alles te maken met uiteindelijk de wedergeboorte. Met de uiteindelijke verlossing van onder de wet, van onder het oude verbond en het in werking treden van het nieuwe verbond. Maar van de eerstgeborene wordt uitdrukkelijk, of van Israël wordt uitdrukkelijk gezegd, het is de eerstgeborene, het is de hoogste. En dat betekent dat als Israël de hoogste rechten heeft op aarde en te midden van de volkeren, dat farao zich moet onderwerpen aan Israël in plaats van andersom. Dat het eerder zo is dat Egypte in slavernij behoort te zijn bij Israël, dan dat Israël in slavernij behoort te zijn bij Egypte. En hier wordt dus uitdrukkelijk gezegd dat Israël het eerste volk is onder de volkeren. En dat Israël daarom ook geroepen is om heerschappij te hebben over de volkeren. En als vervolg daarvan, als op grond van deze eerste opmerking in vers 22, wordt er dan gezegd, en ik heb tot u gezegd, vers 23, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Want de zoon is de erfgenaam, is degene die zal heersen, dat is waar, maar dat in dienst van de vader uiteraard. En dat is wat God vraagt aan Egypte en dus aan de farao, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. En dan staat er, maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. En dezelfde Joodse commentator zegt dat het vertaald behoort te worden met indien gij hem weigert te laten trekken. En dat is duidelijk natuurlijk ook uit het verband dat het dat moet zijn. Want indien is Egypte hem weigert te laten optrekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Hier worden dus twee typen van eerstgeborenen over elkaar gezet. De ene kant de eerstgeborenen van God en de andere kant de eerstgeborenen van Egypte. En de eerstgeboren zoon van God is in dit geval Israël. Ja, en te midden van Israël is het dan vervolgens Christus uiteindelijk. Maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat om dat de eerstgeboren zoon van God is Israël. En als Egypte die eerstgeboren zoon van God niet laat gaan, dan zal God de eerstgeborenen uit Egypte doden. Dat is wat hier staat. En dat is ook precies wat er gebeurd is, want u weet hoe het gegaan is. Uiteindelijk bij de tiende plaag hadden we te maken met het doden van alle eerstgeborenen in Egypte. Waaronder de eventueel de eerstgeborenen van het volk Israël, want die waren op dat moment ook nog steeds in Egypte. En bij die gelegenheid trekt de eerstgeborene van God, namelijk Israël, op uit Egypte. De ene eerstgeborene voor de andere, die ruil wordt er gemaakt. En het bijzondere is dan nog dat de verlossing in de Bijbel, of de herbouw van iets, altijd in verband gebracht wordt met de dood van de eerstgeborene. Ik denk heel speciaal aan Jericho, dat later verwoest werd onder Jozua, en dan wordt er ook gezegd dat het niet herbouwd mag worden. Maar het werd uiteindelijk wel herbouwd, maar inderdaad werd het gefundeerd op de eerstgeboren zoon. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij. Ik ga het niet verder aanhalen, je kunt het verder wel uitzoeken. Maar inderdaad, dat is het principe, dat het herstel, de verlossing van het oude, gebaseerd is op de dood van de eerstgeborene. En de verlossing van Israël uit Egypte is gebaseerd op de dood van de eerstgeborene uit Egypte. En er zit nog veel meer aan vast, want uiteindelijk is het zo dat deze wereld, in feite de wereld zoals wij hem kennen, de oude schepping, geen eerstgeborenen meer heeft. Die zijn namelijk gedood. Ja. De eerstgeborene van deze wereld is gestorven. Aan het kruis is dat gebeurd. Zie je? En wat we nu kennen als de eerstgeborene is de eerstgeborene van een nieuwe schepping. Hij was de eerstgeborene van een oude, hij is de eerstgeborene van een nieuwe, maar inderdaad, zo zit het, hij was het van een oude, maar deze oude schepping heeft geen erfgenaam meer. In die zin, dat gaat voorbij en alle, en zelfs als straks op deze oude aarde het koninkrijk van de eerstgeborene gevestigd wordt, dan gebeurt dat op grond van het feit dat hij de eerstgeborene is van een nieuwe schepping en niet omdat hij de eerstgeborene is van een oude schepping. Daar staat er ook uitdrukkelijk dat vlees en bloed dat koninkrijk niet zullen binnengaan. En zo gebeurde het dan bij de uittocht uit Egypte ook, dat de eerstgeborenen van Egypte gedood werden, inclusief de farao zelf, zodat Egypte zonder erfgenaam, zonder troon, zonder koning dus ook eigenlijk, bleef zitten. Maar in plaats daarvan was daar het volk Israël geboren, die de eerstgeboren zoon van God was en wie dan ook het erfrecht over de gehele wereld toekomt. Dat is zo ongeveer de gedachte die je achter dit vers steekt, dat de eerstgeborene van de wereld zal sterven, opdat er een eerstgeborene zal zijn vervolgens van een nieuwe schepping, die hier nog wordt voorgesteld door Israël zelf. Tot zover, want we gaan eerst pauzeren. En zo komen we terecht bij vers 24, waar staat: en het geschiedde op de weg in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haar zoons en wierp die voor zijn voeten en zeide: voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. Dit gebeurde onderweg naar Egypte, in de herberg. Nu weet ik wel, wij zijn geneigd in de eerste plaats te denken aan waarom dat nou allemaal gebeurt en wat heeft de Heer dan tegen Mozes, waarom moet Mozes nou ziek worden, want dat is wat er gebeurt natuurlijk, hij wordt ernstig ziek. En waarom moet Mozes nou ziek worden? Waarom probeert de Heer nou zijn leven van hem weg te nemen? Wat heeft hij dan verkeerd gedaan? En de commentaren zeggen dan: ja, Mozes die zit hier onderweg in een herberg en die aarzelde toch al dat om te gaan naar Egypte. En nou zit hij nog ergens onderweg in een of andere kroeg ook. Ja, zo zegt men dat niet, maar daar komt het wel op neer. Zo'n verhaal is dat, want men weet er niks mee aan te vangen. Men zegt hij zal wel weer geen haast maken en onderweg in een herberg zitten ergens. En daarom probeert de Heer hem te doden. Dat is natuurlijk geen logische verklaring, want als de Heer hem zou doden, dan had hij nog niemand om het te doen. Om die opdracht uit te voeren. Dus het zegt allemaal niks. Zo moet je het ook niet zien, dit werkt alleen maar verwarrend. Het punt is dat hij zal best onderweg een keer ergens moeten overnachten. En hij is daar in de herberg en wordt daar ziek. En dat is al wat er gebeurt. Kijk, en dat is voor ons niet zo moeilijk te begrijpen. Omdat we inderdaad te maken krijgen met de geschiedenis in het Nieuwe Testament. Dat de Heer Jezus, van wie Mozes een beeld is, onderweg is naar de verlossing van deze wereld. De verlossing met name van Israël uit Egypte, overdrachtelijk gezien dan. En dan voordat het zover is, gebeurt er nog het een en ander. Voordat het zover is, voordat Israël verlost wordt, krijgen we eerst te maken met het optreden van de Heer Jezus in Israël, de prediking in Israël enzovoorts, en daarna de verwerping door Israël van die boodschap. En Israël is tot vandaag aan de dag nog steeds niet verlost. Er moet nog steeds terugverzameld worden uit al de volken waarheen ze verdreven zijn en waarin ze zich ook tot vandaag aan de dag in slavernij bevinden. En over die situatie gaat het hier dan ook. Ik denk ook dat die herberg nog het best een beetje in verband te brengen is met bijvoorbeeld de herberg van de barmhartige Samaritaan of zo. Niet helemaal, maar daar zit het wel in de buurt. Dat heeft te maken met wat er gebeurt onderweg naar de verlossing. Terwijl er aan gewerkt wordt, terwijl de verlosser onderweg is. De Heer kwam hem tegen, staat er, en zocht hem te doden. En hoe dat nou precies zit en waarom Zipporah dan overgaat tot het besnijden van de zoon, daar kunnen we alleen maar naar raden. Het staat er niet bij. Er staat alleen dat het gebeurt. Toen nam Zipporah een steen, staat er. Keurig vertaald met stenen mes. Maar het was gewoon een steen. En daar kun je natuurlijk altijd bij vertellen, ja, maar het was natuurlijk een stenen mes. Een steen, een flintstone. Dat wil zeggen een vuursteen. Als je die breekt, dan staat er zo'n scherpe rand in mijn zand. Het is met hopen dat die scherp genoeg was, denk ik dan. Maar goed, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ze nam een steen en besneden voor uit haar zoon. Ze wierp die voor zijn voeten en zeide enzovoorts. En wat er nou gebeurt, is niet zo moeilijk uit te leggen in het totaal. We hebben al gezien dat de dingen die hiervoor genoemd werden in dit hoofdstuk allemaal te maken hebben met dood en opstanding. Namelijk met de wijze waarop de verlossing tot stand komt. En besnijdenis is een ander beeld van die manier waarop de verlossing tot stand komt. Besnijdenis is namelijk dood en opstanding. Allebei. Niet alleen dood, maar ook opstanding. Besnijdenis is de wegneming, de uitrukking, zegt het Nieuwe Testament wat wreed. Maar het is de uitdrukking van het lichaam der zonde, of het lichaam des vlees staat er eigenlijk in de Filippenzen. Is Filippenzen? Nee, Colossenzen. Colossenzen, ja. In Colossenzen staat dat het is het wegnemen van de oude mens, het is het wegnemen van de omhulling, want dat is de voorhuid. Maar als een omhulling wordt weggenomen, wordt natuurlijk bovendien wat openbaar gemaakt. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Dat is terecht dus een omhulling. Het is het wegnemen van de oude mens, de oude schepping in de breedste betekenis, en het openbaar maken van de nieuwe schepping. Dat is wat de besnijdenis voorstelt. Maar heel eenvoudig gezegd staat de besnijdenis dus voor dood en opstanding. En wat er gebeurt is dat de Heer zocht Mozes te doden. En in plaats daarvan vindt besnijdenis plaats, want besnijdenis is dood en opstanding. Alleen wordt het iets gecompliceerder, omdat niet Mozes zelf besneden wordt. Ongetwijfeld was die besneden, maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar in plaats van Mozes wordt zijn zoon besneden. Staat uitdrukkelijk, toen nam Zipporah een steen en besneed de voorhuid haar zoons. Niet harer zonen, maar haar zoons. Eén. De oudste dus kennelijk, want daar gaat het om. Misschien heeft ze de andere ook besneden, maar het staat er gewoon niet bij. Want die zoon is namelijk de eerstgeborene, uit het voorgaande vers, is namelijk de eerstgeborene van Mozes zelf. En de eerstgeborene is de zoon met nadruk is het dan, En daarom de erfgenaam van de vader, en daarom staat die zoon in de plaats van de vader. Het klinkt misschien wat vreemd dat ik het zo zeg, maar het gaat erom dat je bijvoorbeeld in de kronieken, boek kronieken, krijg je bijvoorbeeld een opsomming van alle zonen die een koning had, en dan staat er achteraan nog eens een keer eentje herhaald. Dan staat er die en die, de zoon die en die en die en die, en er wordt er een herhaald en dan staat er weer achter zijn zoon. En dat laatste, dat betekent dan dat dat de eerstgeboren is, de erfgenaam. Dat van al die zonen die vermeld worden, hij degene is die dan de eerstgeboorterecht krijgt en dus ook op de troon zal zitten. Of gezeten heeft in dat geval. En zo is hier ook, ze hebben sneden vooruit haar zoons, wil dus zeggen dat het gaat om de eerstgeborene. Dan wel degene die het eerstgeboorterecht krijgt, want dat is hem dan natuurlijk. Die wordt besneden en dat staat voor de dood en opstanding van die eerstgeborene. En dat is naar aanleiding van wat in de voorgaande twee versen staat. Of dat wil zeggen in vers 23 dan, vers 22 en 23. Hè? Waar gesproken wordt over de eerstgeboren zoon van God en over de eerstgeborene van Egypte. En die eerstgeboren zoon van God is inderdaad degene die zou sterven en opstaan. En dan praat ik over de Heer Jezus. Maar het was ook Israël. Die zou sterven en opstaan. Gestorven is het voor in zeker opzicht al. En in een ander opzicht zal het nog sterven in de toekomst. Waarna de opstanding uit die dood zal plaatsvinden. En dat is uiteraard bij de wederkomst van Christus en bij de bekering van Israël. Dus hoe dan ook, het is op zoveel manieren toe te passen. Als je Mozes ziet bijvoorbeeld als een type van de Heer zelf, dan kun je zijn eerstgeboren, de eerstgeborene van God, zien als Israël, waarvan dan die Gersom een beeld is en die dan dus besneden wordt. Dat is een manier om het te verklaren, maar ik hou het maar liever zo algemeen mogelijk. Het gaat om het principe dat de verlossing tot stand komt via de weg van dood en opstanding. Daarom, Mozes is als het ware dood. Is het niet helemaal net, maar daar gaat het nou juist om. Hij wordt vervolgens weer beter. Maar dat betekent in feite dat hij uit de dood opstond. Als zijn ziekte zich normaal had ontwikkeld, zal ik maar zeggen, zou hij gestorven zijn. Dus bij gelijkenis is hij uit de dood opgestaan. Omdat dat ook zo gebeurde met de zoon die besneden werd. Aan de andere kant is het ook heel goed mogelijk om de zoon van Mozes te zien als een type van de Heer Jezus. Dus Gersom is dat dan. Die dan besneden wordt door zijn moeder, Zippora. En als je dat zo toepast, dan krijg je te maken met de Heer Jezus, die gedood wordt door zijn moeder. En dan bedoel ik niet Maria uiteraard, maar dan bedoel ik gewoon het volk waaruit hij geboren was. Want dat is dan zijn moeder, hè? Het moedervolk. Dat is in de Bijbel een heel gewoon begrip. Ons woord voor moeder betekent in het Hebreeuws volk. Am. Namelijk. Ja, wij maken er mama van en zo. Maar dat is het. Am. Dat betekent niet alleen moeder, maar het is ook het volk. En zo kan Zippora gezien worden als een beeld van Israël, waarbij Gersom dan een beeld is van de Heer Jezus. Maar je kunt ook nog verder gaan, want er zijn die toepassingen die zijn bijna oneindig. Je kunt van Zippora zien het volk als zodanig, de natie als zodanig, waarbij die zoon dan een van de daaruit voortgekomen generaties is. En wat de schrift ons inderdaad voorhoudt, dat is dat bepaalde generaties van Israël ongehoorzaam waren, afweken van God en daarom in ballingschap gingen, eenvoudig vanwege hun afkomst, vanwege hun moeder namelijk, vanwege voorgaande generaties. En als je daar een mooie illustratie van wilt hebben, dan vindt u die in Hosea, het eerste hoofdstuk. Hosea die een vrouw der hoererijen heeft en waaruit dan geboren worden Jezreel, namelijk God zal verstrooien. En Lo-Ami, of Lo-Ruhama, namelijk niet ontfermd. En vervolgens Lo-Ami, namelijk niet Gods volk. Zie, daar heb je het nou. Waarom? Waarom dat negatieve? Nou, vanwege de afkomst uit de moeder. En het punt is ook dat als we al zeggen dat Israël sterft en ongehoorzaam is en de Messias verwijt enzovoort, dan komt dat toch door dat wat hen van oudsher is overgeleverd. En dus door een misleiding van door de eeuwen heen, een misleiding door de traditie enzovoort. En het is dus een erfkwestie, net zo goed als dat met de natuurlijke mens zo is, dat hij zondigt en een zondaar is vanwege zijn afkomst. Het is precies hetzelfde verhaal. Vanwege namens zijn aardse afkomst. De aardse afkomst is dan moeder aarde, vanzelfsprekend. En zo is dat dus hier ook. Waarom Zipporah wist of waardoor Zipporah wist wat er gebeuren moest, weet ik ook niet. Er zijn er die zeggen, ja, Gersom die was natuurlijk niet besneden, want die Mozes die handelde kennelijk naar het gebruik van de Midianieten en die besneden pas in de 13e levensjaar in plaats van op de 8e dag, zoals het tot op heden ook nog is onder de Arabische volkeren. Maar ik weet niet, het staat hier allemaal niet bij, dat is ook allemaal het punt niet. Waar het er maar om gaat is dat we begrijpen wat hiermee wordt aangeduid. Namelijk eenvoudig de manier waarop de verlossing komt. Zowel in verband met de verlossing uit Egypte in het oude verbond, als ook speciaal de verlossing zoals die door het nieuwe verbond dan tot stand komt. Zipporah besnijdt haar zoon. Het is onder andere dan een beeld van de verwerping door Israël van de Messias. En zij werpt de voorhuid aan de voeten van Mozes, staat er, waardoor Mozes daarin betrokken wordt en verantwoordelijk wordt voor die besnijdenis. Uiteraard, je kunt natuurlijk gewoon zeggen, ja, Mozes was ziek, dus hij kon het niet doen, want de vader hoort dat te doen. In het Jodendom trouwens hebben ze daar speciaal iemand voor die daarvoor opgeleid is, om die rol van de vader even over te nemen, de Mohel. Maar in principe is het de taak van de vader. Hier doet het de moeder, maar die dan de voorhuid haar zoons werpt voor de voeten van zijn vader en zegt, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En dat begrip bruidegom, dat is wat misleidend, zo'n vertaling, omdat datzelfde woord in bijvoorbeeld vers 18 vertaald is met schoonvader. En tot nog toe, waar het in de Bijbel voorkwam, dit woord is het vertaald met schoonvader. Want wat het betekent is heel eenvoudig, het is de aanduiding van een familielid wat dat geworden is door een huwelijk. Dus het is aangetrouwde familie. Daarom kan het schoonvader zijn, kan een schoonzoon zijn, dat is precies andersom dus. Hè? Dus in die zin zou je kunnen zeggen, Jethro was de bruidegom van Mozes en Mozes was de bruidegom van Jethro. Ja, niet bruidegom, maar dan het woord wat er staat, hè. Wat was het? Gatan, geloof ik. Ik weet het niet eens meer uit mijn hoofd. Maar goed, ja, Gatan, inderdaad. Het betekent dus aangetrouwd familielid. Het kan zijn een schoonvader, het kan zijn een schoonzoon. Het kan inderdaad een bruidegom zijn, het kan een zwager zijn. Kortom, het is in het algemeen aangetrouwde familie. En dat is wat je onthouden moet, dat er je bruidegom staat. Dat heeft er niks mee te maken. Hoewel een bruidegom gewoonlijk ook aangetrouwde familie wordt, hè? Of is, of net aangetrouwde familie is, of weet je veel. Maar trouwen is bovendien, hoe moet ik dat nou precies zeggen, het is het in werking treden van het huwelijksverbond namelijk. En daar gaat het om. Hier wordt gezinspeeld op het huwelijk tussen Zipporah en Mozes. Dat is al wat om gaat, daarom is het dan maar vertaald met bruidegom. Maar daarmee is het, wordt Mozes als de bruidegom, als de aangetrouwde familie, daarmee wordt Mozes dus gezien als een type van de Heer, die in de eerste plaats de bruidegom is van Israël, kortom met Israël getrouwd is in het verleden, was dus, hè. Want de verhouding tussen Israël en de Heer onder het oude verbond, wat in die dagen bij de uitocht uit Egypte tot stand kwam, dat is een huwelijksverbond. En vervolgens spreekt het natuurlijk uiteindelijk ook over het nieuwe verbond, waar ook sprake is van een huwelijk, hoewel daarbij niet zozeer gesproken wordt over man en vrouw, als wel over hoofd en lichaam, maar niettemin is dat ook een huwelijk. En hier worden ze uitdrukkelijk met deze woorden weergegeven dat de verlossing tot stand komt via een huwelijk en via een bruidegom, zal ik dan maar zeggen, om dat woord maar even vast te houden. Alleen wordt er gezegd een bruidegom van bloed. Dat wil zeggen dat er iets bloederigs aan deze bruidegom is. En ja, natuurlijk gaat het hier rechtstreeks om het bloed wat er vloeit bij de, besnijdenis. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar in het algemeen kun je zeggen dat dat spreekt over het bloed wat vergoten werd op Golgotha in de eerste plaats. Dat is de eerste plaats. Want van daaraf teruggeredeneerd kun je natuurlijk spreken over het hele oude verbond. Het hele oude huwelijksverbond. Waarin de Heer de echtgenoot of zo je wilt de bruidegom was. Want in de Bijbel is dat toch hetzelfde. Waarbij er volgens de wet dag in dag uit stromen bloed vloeide in de tempeldienst namelijk. Dus sowieso een bloedbruidegom, dat is de term die gebruikt kan worden door Israël voor de Heer, in ieder geval onder het oude verbond. Zie? Nou, en hier gaat het om het begin van het oude verbond. En dat is wat hier weergegeven wordt. Maar al dat bloed wat er stroomde, ook onder het oude verbond, is een beeld van het bloed wat eens zou vloeien op Golgotha. Want dat is waar werkelijk de besnijdenis plaatsvond, namelijk dood en opstanding als de weg tot verlossing. En verder, nogmaals, de besnijding van Gersom staat eigenlijk model voor de besnijding van Mozes zelf. Daar komt het op neer. Hij is gewoon zijn eerstgeboren, maar de eerstgeboren zoon staat in de plaats van de vader. Dus wie er nou precies besneden wordt, dat maakt dan al heel weinig uit. Daarom staat er ook niet bij wie het was precies en hoe het dan met de anderen ging. Dan gaat het maar om dat het Mozes was. In plaats van dat Mozes stierf, werd de zoon besneden. Want de zoon staat in de plaats van de vader en besnijdenis is hetzelfde als sterven. En daarom was dit voldoende. Ja, of Sippora dat ook wist, je vraagt het je af, hè. Maar goed, dan staat er in vers 26, en hij liet van hem af. Dat wil zeggen dat Mozes genas. Hij was ineens weer beter. Daar komt het op neer. En de Heer zocht niet langer zijn leven. En dan staat er, toen zeiden zij bloedbruidegom vanwege de besnijdenis. Het blijkt zo te zijn dat deze term van bloedbruidegom in het Jodendom nog steeds gehanteerd wordt in sommige gevallen. En waarbij men er dan op wijst dat de term hier in dit vers zijn oorsprong vindt. Toen zeiden zij bloedbruidegom, het was al gezegd, wordt herhaald om het nadruk op te leggen dat de term hier zijn oorsprong vindt. Want die hele bruidskwestie of bruiloftskwestie, kortom die hele huwelijkskwestie tussen de Heer en Israël, speelt natuurlijk een overwegende rol in de hele Joodse cultuur en traditie. En daarom is dit woord daarin ook als het ware vereeuwigd. Maar hier vindt het zijn oorsprong. Wel, dit spreekt dus in feite, om het nou weer tot iets eenvoudigs terug te brengen, het spreekt in feite gewoon over de dood en opstanding van de Heer Jezus, van de Verlosser. De eerstgeboren zoon, zal ik dan maar zeggen. En als je al zegt, de eerstgeboren zoon is Israël, dan is de volgende daarvan, de volgende generatie daarvan, is dan de Heer Jezus zelf, die de eerstgeboren zoon is, in de engere zin. En daarom was het Israël die in feite haar eerstgeboren zoon moest opgeven en daarom haar eerstgeboren zoon besneed. Dat wil zeggen overleverde aan het kruis. Daar komt het op neer. En dan is het zo dat de volgende versen spreken over wat daarna gebeurde. Ik heb met opzet hoofdstuk 5 vers 1 gelezen om te laten zien dat pas daar verder gegaan wordt met het werkelijke verhaal. Daar gaat het pas verder met Mozes en Aaron gingen heen en zeiden tot Farao, alzo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk trekken. En dat spreekt dus uitdrukkelijk over de verlossing van Israël zoals die tot stand kwam in het verleden en tot stand zal komen in de toekomst. Maar daartussenin hebben we nu te maken met de versen 27 tot 31. En dat zijn precies versen die spreken over de huidige situatie. Dat is namelijk de situatie tussen de dood en opstanding van de Heer Jezus, hier voorgesteld door de besnijdenis, en de verlossing van Israël straks in de toekomst. En daarvan wordt gezegd in vers 27, de Heere zeide ook tot Aaron, ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem aan de berg Gods en hij kuste hem. Deze Aaron was al eerder genoemd in hoofdstuk, even kijken, waar was het? Nou, dan kan ik het zo gauw niet vinden. Oh, in ditzelfde hoofdstuk geloof ik. Vers 14 zei je? Oh ja, ja inderdaad, ja. Daar staat, is niet Aaron de Leviet uw broeder? Dat vers zocht ik. Aaron de Leviet. Ja, dat is leuk gezegd. Maar als het de broer was van Mozes, was Mozes zelf ook een leviet, dus dat zegt niks. Zie? Ja, toch? Mozes stamde ook af van Levi. Maar waarom staat er nou zo druk op Aaron de leviet? Wel, omdat aan de levieten het priesterschap gegeven zou worden. Op het moment van dit schrijven was het misschien al aan hun gegeven, dat weten we niet. Maar aan de levieten zou het priesterschap gegeven worden en Aaron zou de eerste hoge priester zijn. Officieel was hij dat nog niet, maar hij zou het worden. En het priesterschap onder het oude verbond is het zogenaamde Aaronitische priesterschap, of ook wel genoemd het Levitische priesterschap. En beide dingen komen naar voren in de Hebreeënbrief. Omdat daar nog een priesterschap genoemd wordt, namelijk dat van Melchizedek. En hebben we nog niet eens gehad over het priesterschap van Jethro in Midian. Want er waren wel meer priesters dus, onder andere volkeren. Maar wat Israël betreft, wat het volk Israël betreft, zou het priesterschap gegeven worden aan Aaron, die dan ook uitdrukkelijk genoemd wordt Aaron de Leviet. Is niet Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal. Ik weet dat hij zeer goed spreken zal, betekent dat. En ook zie hij zal uitgaan u tegemoet, wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. En inderdaad, dat is wat er nu gebeurt in vers 28, of vers 27. De Heere zeide ook tot Aaron, ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem aan de berg Gods en hij kuste hem. En dan vinden we Mozes en Aaron bij elkaar, die hun verbintenis uitdrukken in deze broederlijke kus, zullen we dan maar zeggen. Waar het om gaat is dit, dat we hier weliswaar twee personen vinden, maar in werkelijkheid gaat het om één persoon. Ze zijn met elkaar verbonden, ze zijn dan ook broers, dat wil zeggen mede-erfgenamen. Ze hebben dezelfde rechten, zou je kunnen zeggen. Kortom, ze zijn één en ze treden dan ook samen op en ze spreken dan ook samen tot Farao. Even kijken. Ja, er staat zo mooi in vers 29. Toen ging Mozes en Aaron. Hebben jullie dat? Ik heb verzuimd te kijken of het in het Hebreeuws zo staat, maar je zou zweren van wel, want het is geen goed Nederlands, hè? Want het had moeten zijn toen gingen Mozes en Aaron. Er staat toen ging Mozes en Aaron. Ze gingen alsof ze één waren. En ze waren ook één. Daar gaat het hier nou juist om, in deze verse. Ze zijn één. Mozes maakte Aaron deelgenoot van alle woorden die de Heer tot hem gesproken had, enzovoorts. En samen gingen ze als een eenheid op weg. En ze gingen naar Farao en zij zeiden tot Farao. En wie het dan zei, dat weten we niet. Dat zal Aaron dus wel geweest zijn, maar daar gaat het nou niet om. Maar ze waren bij elkaar. En het punt is dat Aaron staat voor het priesterschap. Hij is de eerste hoge priester van Israël. Daar staat Aaron sprak al de woorden die de Heer tot Mozes gesproken had. En hij deed het tekenen voor de ogen des volks. Maar dat was voor het volk, ik had het net over hoe ze dan bij Farao terechtkomen. Hè? En dan staat er niet meer wie het woord voerde, maar dat zal dus Aaron wel geweest zijn. Maar het is dus dit, dat ze één geheel zijn. Aaron staat voor het priesterschap, waarbij Mozes staat voor het koningschap. Lijkt me duidelijk genoeg dat Mozes de leiding neemt over het volk. Hij wordt dan wel geen koning genoemd, maar hij functioneert wel als koning. En het is ook duidelijk zo dat dezezelfde Mozes en Aaron in de Hebreeënbrief allebei worden aangehaald, tamelijk uitgebreid zelfs, waarna ze als het ware worden vervangen door Christus. In de eerste hoofdstukken van de Hebreeënbrief vind je dat Mozes genoemd wordt en daar staat dat Christus meerder is dan Mozes. Hij is een profeet als Mozes, zo wordt het ook aangekondigd in Deuteronomium, maar Mozes is de leider, de verlosser, de middelaar van het oude verbond, terwijl Christus dat is van het nieuwe verbond. En in het verdere gedeelte van verdere verloop van de Hebreeënbrief wordt erop gewezen dat Aaron de priester is, de hoge priester is van het oude verbond, maar dat Christus de hoge priester is van het nieuwe verbond, zodat Aaron en Mozes beide een type zijn van de één, namelijk Christus. En daarom treden Aaron en Mozes hier samen op als één. En zij samen zijn eigenlijk de uitdrukking van het hoge priesterschap van Melchizedek, die koning was en priester tegelijkertijd. En dat is dan ook de strekking van de Hebreeënbrief. koningschap en priesterschap met elkaar verbonden. En nou zijn we bijna waar we wezen moeten, want die Hebreeënbrief spreekt over de tegenwoordige situatie waarin Christus is opgestaan uit de dood, waarin hij als de slang, als de zoon des mensen, inmiddels verhoogd is geworden en zit aan de rechterhand Gods, en hij is daar onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kortom, hij is de middelaar van het nieuwe verbond, maar bovendien onze hoge priester naar het nieuwe verbond, en dus Mozes en Aaron tegelijkertijd. Wat, dat verstaan.
Aaron die de hoofdpriester
is. Ja.
Dat betekent dat de titel weer de hoofdpriester.
Ja.
En Mozes van koning.
Ja.
Maar de koning van de Israël, die moet dus de koning.
Nee, die koning van, ja, die komt wel, maar die is er al natuurlijk ook, hè.
Ja,
ik begrijp, dit is soms een misverstand, een wat verkeerde voorstelling van zaken. Men denkt namelijk wel eens, Dat de Heer Jezus bijvoorbeeld, die was drie dingen, hè, was drie ambten. Dus profeet, was priester en is koning. En dan zegt men, profeet was hij in het verleden, priester is hij nu en koning in de toekomst. En dat is een misverstand, want hij is alle drie tegelijkertijd. God heeft in deze laatste dagen, Hebreeën 1 vers 1, tot ons gesproken door de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Dat is dus de opgewekte Christus, die er aan de rechterhand God zit, volgens vers 3 van Hebreeën 1, die de zoon is en door wie God spreekt. Dat wil zeggen, hij is de profeet nu en hij spreekt. Het tweede punt is, hij is de koning, want alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen, dus Hebreeën 2, nou Hebreeën 1 ook al, maar Hebreeën 2 ook. Dus hij is profeet en koning, en vervolgens krijgen we dat hij koning is, maar op een troon zit. Maar bovendien is hij onze hoge priester. En dat is ook nu zo. Dus hij is alle drie nu. Bovendien, het priesterschap van de Heer Jezus Christus is een eeuwig priesterschap. Zodat dat priesterschap van Christus niet afgelost wordt straks door bijvoorbeeld zijn koningschap. Zoals wel eens gedacht wordt. Zo van hij is nu priester en straks is hij koning. Dat is niet zo. Hij blijft. Gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. En datzelfde geldt voor zijn koningschap, dat is voor altoos, dat lost elkaar niet af. En hij is dus profeet en priester en koning tegelijkertijd en wel sinds zijn opstanding. En dat is in ieder geval de strekking van de Hebreeënbrief. Maar het profeetschap, dat laten we even weg, want hoewel het komt hier niet aan de orde, maar Mozes was natuurlijk een profeet. En als je een type is van Christus, dan is Christus ook een profeet, dat is duidelijk genoeg. Het wordt zelfs verscheidene malen in het Oude en in het Nieuwe Testament aangehaald. Maar hier gaat het om Mozes en Aaron als een type van koning en priester. En daarom zijn ze gezamenlijk een beeld van de Heer Jezus Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is een waarheid die vooral in verband gebracht wordt met de tegenwoordige bedeling. Nu dus. Ik weet wel dat het bij de volgende niet ophoudt, maar voor zover het in de Bijbel staat, gaat het over deze tegenwoordige bedeling. Dat is in de Hebreeënbrief. En dat is dus ook hier de strekkingen van, nadat dood en opstanding van de Heer Jezus hebben plaatsgevonden, uitgebeeld in deze besnijdenis, krijgen we dat Aaron en Mozes elkaar ontmoeten, buiten de legerplaats, in de woestijn. En dat is de Hebreeënbrief. Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en buiten de legerplaats. Hebreeën 13. Zie? Smaadheid dragende enzovoorts. En dat dat zo is, dat blijkt. Want wat gebeurt er dan? Vers 29. Toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls. De oudsten. En de oudsten zijn uiteraard de eersten. Als je eerste was, ben je de oudste ook. Dat is het nadeel ervan, zeg ik altijd. Van het eerste zijn, dan ben je de oudste ook. Ze verzamelden tot zich al de oudsten der kinderen Israëls. En dan zijn ze nog niet in Egypte, nog niet bij de farao, ze zijn onderweg. Want het is wat hen tegemoet komt. Hè? En dan staat er, Aaron sprak al de woorden die de Heer tot Mozes gesproken had. En dan is Aaron, de priester zullen we dan maar zeggen, die spreekt dan tot het volk. En die doet de tekenen voor de ogen des volks. En het volk geloofde en zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht en dat hij een verdrukking zag en zij neigden hun hoofden en aanbaden. Dat is wat de oudsten van het volk deden. En deze oudsten, deze eersten dus ook van het volk, zijn een type van de gemeente. die dan in diezelfde Hebreeënbrief ook genoemd wordt, in Hebreeën 12, een gemeente van eerstelingen. En pas daarna, dat is hoofdstuk 5 vers 1, wordt verder gegaan met de verlossing van Israël zelf. Maar hier zijn deze oudsten die in de eerste plaats zien de tekenen die gedaan worden voor de ogen des volks. Dat slaat op de tekenen die de Heer Jezus deed voor de ogen des volks, waardoor mensen inderdaad tot geloof kwamen. Bij zijn omwandeling op aarde zal ik dan maar zeggen, maar ook daarna uiteraard, in de dagen van handelingen, want er werden nogal wat tekenen gedaan toen. En dat is wat ze eerst zien. Eerst zien ze wat, komen tot geloof, en daarna staat er in vers 31, en zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht. En dan wordt de accent verlegd van zien naar horen, en dat is precies wat in de boek Handelingen gebeurt, na de dood en opstanding van de Heer Jezus. Eerst nog tekenen, gericht aan Israël inderdaad, maar degenen die tot geloof komen, zijn degenen die uiteindelijk niet zien en nochtans geloven en leven uit het gehoor, uit het geloof dus, en niet dooraanschouwen. En verder staat er van deze oudsten dat zij geloofden en horen dat de Heere de kinderen Israëls bezocht en dat hij hun verdrukking zag. En het blijft zo dat wij als gelovigen van deze bedeling, degenen die geloven dat God Israël hoorde en hun verdrukking zag en tot hen gekomen is enzovoorts en hen verlost ook. Dat gelooft Israël zelf namelijk niet. Maar wij wel, wij geloven dat de Heer naar hen heeft omgezien. Wij geloven dat de Messias gekomen is, zij niet. Zie? En verder is het zo dat er staat dat deze oudsten neigden hun hoofden en aanbaden. Nou, dan zitten we in Exodus 4, maar we hadden in Openbaring kunnen zitten. Daar zijn ook, vind je ook die oudsten, 24. Ja, een forse kerkenraad, hè? Ja, 24 oudsten, dat is een beeld van de gemeente. En elke keer als je ze daar tegenkomt in het boek Openbaring, doen ze precies wat deze oudsten ook doen. Namelijk, ze aanbidden. Ze aanbidden God en ze aanbidden het Lam. En dat is nou precies de bedoeling van de gemeente, van hen namelijk, die behouden worden in de tijd die ligt tussen de dood en opstanding van Christus en zijn wederkomst met betrekking tot de verlossing van Israël in de toekomst. Dat is namelijk dat wij er zijn tot eer van zijn naam. Dat wij zijn een volk voor zijn naam, staat er ronduit. Of wij zijn er tot een betoning van de rijkdom der heerlijkheid van zijn genade, Efeze 2. Of om bekend te maken de veelkleurige wijsheid Gods, Efeze 3. Maar hoe dan ook, een volk voor zijn naam. En zelfs op andere plaatsen staat er bovendien dat wij boven het loon zijn van de Heer Jezus Christus. Niet alleen het resultaat van zijn arbeid, want er is nog meer resultaat van zijn arbeid dan alleen de gemeente. Maar de gemeente is het loon op zijn arbeid en dat betekent dus weer dat we zijn voor hem. En vandaar dat die 24 oudsten in Openbaring niet anders doen dan het Lam aanbidden, het Lam dat op de troon zit. En zo vind je hier de oudsten, de eerstelingen van Israël die tot geloof komen dus. Zij neigden hun hoofden en aanbaden. En pas daarna krijgen we te maken met de uitgeleiding van de rest van Israël. En dat ligt dan nog in de toekomst. Dan zullen we hier maar weer laten, hè? Zullen we de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor die rijkdom die u ons geschonken hebt, dat wij mogen leven vanuit de verlossing. We danken u dat we de opstanding hebben ontvangen in Christus. We danken u dat u ons met hem hebt opgewekt en met hem hebt gezet in de hemel. We danken u dat we zijn leven deelachtig zijn geworden. Vader, we danken u dat wij besneden zijn met een besnijdenis die niet met handen geschiet, maar dat wij mogen besneden zijn in de geestelijke betekenis. We danken u dat u de oude mens, het lichaam des vleeses, hebt weggedaan en dat u ons een nieuwe schepping gemaakt hebt in Christus. En we danken u dat we in hem zo mogen leven, als eerstelingen onder het nieuwe verbond, als eerste vruchten van de oogst, als eerstelingen uit Israël. We danken u, Vader, dat we zo uw woord ook mogen bestuderen, dat we deze dingen allemaal mogen herkennen, ook wanneer we ze lezen uit zo'n ver verleden. We danken u, Vader, dat het heel uw woord steeds weer spreekt over diezelfde dingen, over de manier waarop u deze oude schepping een nieuwe schepping maakt, de manier waarop u de verlossing tot stand gebracht hebt, doordat u uw zoon gegeven hebt in deze wereld, dat u hem gegeven hebt als het zaad
van de wedergeboorte, als het zaad van het nieuwe leven. En we danken u dat we hem mogen kennen en de kracht van zijn opstanding. Daarom danken we u voor deze avond, dat we ook uw woord mochten openen en ons mochten voeden met dit manna wat uit de hemel is nedergedaald. Dat wij gebouwd mogen worden in het geloof, maar boven alles dat wij veranderd mogen worden naar uw beeld. We zeggen u dank, Vader, voor die genade die u ons in Christus geschonken hebt. Amen.